interne keuken.
Dag Margriet Sitskoorn.
Goeiedag.
Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. En gelukkig auteur van een nieuw boek. Proficiat, hersenhak heet het. Het had ook een inconvenient truth kunnen heten, vind ik.
Oei.
Een ongemakkelijke waarheid, omdat er staan dingen in, Koen, waarvan je zegt het zelfs. Zelf, mevrouw Sitskoorn, je gaat er ongelooflijk slecht gezind van worden.
Is het
je gaat het ontkennen en zeggen dat het niet waar is.
Ja.
Wat is dat dan precies?
Nou, ik beschrijf in het boek allerlei mechanismen in de hersenen die ervoor zorgen dat we eigenlijk niet meer goed aansluiten op de tijd van vandaag. En dat wil je niet weten, want een van die belangrijkste mechanismen is misschien wel ego defense. En dat is, denk ik, waar je een beetje op doelt.
Onder andere, het staat vol met dingen waarvan je denkt, ik wou dat niet waar was.
Maar helaas.
Het gaat erom dat je hersenen dingen zien die er niet zijn, dingen geloven die er niet zijn, dat je de verkeerde mensen vertrouwt, foute conclusies trekt en niet iedereen, hè?
We hebben er allemaal vast, hè?
Maar die ego defense, wat is dat precies?
Nou, ego defense betekent eigenlijk dat heel je hersenen erop gericht zijn. Dus je waarneming, je denken, je geheugen. Om alles wat je al gelooft, of wat jou goed uitkomt, of wat bij jouw doelen past, om dat ook vooral te zien en te geloven en daar op zoek te gaan.
Naar bevestiging voor te zoeken.
Vooral bevestiging. Wij zijn van het confirmeren. En dat betekent dat je niet zoveel bijleert. En het betekent ook dat als het anders is dan wat je al dacht, dat je allerlei manieren zult bedenken om dat te ontkennen.
Ja. De feiten, als de feiten tegenspreken wat je al geloofde, dan denk je, het zal niet waar zijn, of ik geloof het niet, of er is wel iets mis mee.
Ja, degene die het zegt is vooral heel erg dom.
Ja.
Ja.
Ik heb uit je boek geleerd, het dus gaat over hoe onze hersenen werken, dat ze vooral heel erg lui zijn. Dat als ze kunnen, ze proberen niet echt na te denken.
Ja, dat klopt. Kijk, die hersenen zijn een heel klein orgaan. Hè? Die zitten in je hoofd en die doen alles. Je denken, je bewegen, je plannen, alles doen zij. En die gebruiken ongeveer 20% van alle energie die je tot je neemt. Dat is vrij veel. En door de evolutie heen was energie altijd schaars. Dus die hersenen hebben geleerd om heel snel waar te nemen en daar heel snel op te reageren. En dat lukte heel lang en dat is nog heel vaak goed. Hè? Je moet vooral ook niet te veel nadenken over je lopen. Tenminste, wel op een drukke weg. Maar niet als je gewoon je eigen huis loopt, bijvoorbeeld.
Je ene been voor je andere zet.
Inderdaad. Maar de informatievoorziening en de informatiestructuur van de huidige maatschappij is totaal veranderd. En daar sluit het niet goed meer op aan. Eigenlijk zijn de mechanismen die we nu hebben, die luie mechanismen, die heel snel werken, juristieken noemen we dat ook wel, die sluiten niet meer aan op de informatie van vandaag de dag.
De wereld is te ingewikkeld geworden voor onze Neandertaler hersenen.
Daar komt het wel een beetje op neer. En het is eigenlijk, zou dat niet hoeven. Want die hersenen zijn door de tijd ook ontwikkeld dat ze allerlei mechanismen kunnen ontwikkelen. We noemen dat neuroplasticiteit van de hersenen. Dat betekent eigenlijk dat de hersenen zich kunnen aanpassen aan datgene wat nodig is voor je overleving en je voortplanting. Want we hebben het heel ingewikkeld gemaakt met hypotheken en belastingen enzovoort. Maar uiteindelijk gaat het over overleven en voortplanten. En daar kunnen zij zich volledig op aanpassen. Die netwerken die in je hersenen zitten, die bestaan uit cellen. En die cellen hebben uitlopers en die maken verbindingen met elkaar. Zo krijg je neurale netwerken. En die veranderen voortdurend. De hersenen van iedereen hier zijn al niet meer hetzelfde als toen we het pand binnenkwamen. Zo snel gaat dat.
Ja, want dat is een griezelige gedachte. Ergens in het boek staat er, je hersenen worden gevormd door alles waar je wordt aan blootgesteld.
Ja, dat klopt.
Toen ik het las, heb ik onmiddellijk mijn kind van voor die Pokémon-televisieprogramma's weggehaald. Plots begreep ik alles.
Ja.
Maar dat is toch wel heel gek, hè?
Ja, dat is ook het mooie ervan. Dat is natuurlijk eigenlijk misschien wel de belangrijkste taak van die hersenen. Dat ze zich kunnen aanpassen aan de omgeving. Want dat zorgt ervoor... Kijk, de omgeving verandert voortdurend. Dat is altijd over de miljoenen jaren tijd al geweest. Die omgeving verandert. En wie zich niet aanpast daaraan, die gaat problemen krijgen. Alleen is er een groot probleem in de tijd van vandaag. Want die hersenen passen zich aan een overvloed van informatie die heel vaak geen waarde heeft. Alleen merk je dat niet meteen. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net voor de uitzending even over de mobiele telefoon. Gemiddeld mens in deze samenleving kijkt zo'n 200 keer per dag op zijn telefoon. En dat kost tijd, dat kost energie.
Ja.
En meestal levert het niets op. En hetzelfde geldt met voedsel. voedsel. Voedsel is altijd schaars geweest, maar nu overvloedig overal aanwezig, althans in onze maatschappij. Maar meestal is het vet, zout, suiker. En daar moet je natuurlijk wel wat van hebben, maar de hoeveelheden waarin wij het binnenslaan, ja, leveren eigenlijk alleen maar negativiteit op. Hè?
Ah ja, en onze hersenen zijn heel de tijd op zoek naar vet en zout en suiker.
Ja, onze hersenen.
Terwijl dat al lang niet meer goed is, zelfs schadelijk onder.
Ja, onze hersenen zijn met name op de korte termijn gericht. En dat was heel erg goed in tijden waarin alles schaars was. Maar dat werkt niet meer in tijden waarin, en dan heb ik het niet alleen over voedsel, maar ook aan bijvoorbeeld prikkels uit de buitenwereld. Ik heb het ook over kunnen kopen, gamen, werken, alsmaar smeuïge verhalen tot je nemen. Ja, daar werkt dat niet meer in.
Maar u zegt, die hersenen zijn wel plastisch, hè? Ze kunnen dus veranderen en ze veranderen voortdurend. Maar ze lijken mij toch niet zo plastisch dat je tegen die oerdingen die u net besproken heeft, dat je daar tegenin kan evolueren.
Ja, dat kan dus wel.
Op een mensenleeftijd?
Op een mensenleeftijd.
Jij kan dat, Koen.
Ja, iedereen kan dat.
Kan het ook op 3 weken?
Ja, dat is wat moeilijker. Maar het kan zeker vanaf dat je geboren wordt. Hè, dat is het mooiste, dat je kinderen al opvoedt in trant van een balans tussen korte termijn en lange termijn. Want korte termijn moet natuurlijk ook blijven. Hè. Het is niet alleen maar lange termijn denken. Je moet ook korte termijn kunnen. Maar je moet ook meer lange termijn kunnen. En het kan zeker op een mensenleven. Alleen, onze hele structuur van informatie die we krijgen en prikkels die we krijgen is met name gericht op de korte termijn. Laten we het hebben bijvoorbeeld over nieuws of laten we het hebben over informatie. De meeste mensen krijgen informatie binnen op smeuïgheid. Op die en die heeft nieuwe borsten. Die of die doet het met die. Of een mooie uitspraak van een politicus in Nederland. Moeten vrouwen eigenlijk wel werken? Nou, dat zijn allerlei lijkt informatie. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar die hersenen, omdat ze zich vooral verbinden aan informatie die belangrijk lijkt te zijn, dus die te maken heeft met seks en geweld en vreemde dingen, haak je daar meteen op in en zie je al het andere, want ik beschrijf in het boek ook met name van alles wat er is, maar wat je niet ziet, zie je al dat andere niet en richt je op het verkeerde en ontwikkel je het verkeerde.
Alles wat goed is, wat veilig is, wat je gelukkig maakt, wat gewoon is en normaal is, dat wordt gewoon door je hersenen weggefilterd.
Inderdaad.
Als oninteressant.
Ja. Het zijn de uitzonderingen.
En de uitzonderingen. En dat is heel vaak alles wat met gevaar te maken heeft. En onveiligheid bijvoorbeeld. Visuele dingen ook.
Ja, zeker.
Ja.
Alles wat smeuïg is.
En alles wat je goed gevoel geeft op een of andere
inderdaad.
Manier.
Inderdaad. En dat leidt natuurlijk tot problemen. Daarom hebben mensen bijvoorbeeld het gevoel dat ze in de meest gevaarlijke, vervelende tijden ooit leven. En als ik dit zeg, wat ik nu ga zeggen, dan krijg ik weerstand van mensen. Maar het zijn de meest veilige, gezonde tijden ooit. Ik bedoel, het minst aantal doden, het hoogst opgeleid zijn we, de gezondheid is beter dan ooit, we hebben meer voedsel dan ooit. Alleen, zo voelt het niet.
Nee.
En wij leven in een tijdperk wat ook wel post-truth genoemd wordt. En dat post-truth tijdperk, dat is eigenlijk, dat wordt als nieuw gezien, maar het is eigenlijk een oud tijdperk. Het gaat er niet meer om wat waar is, het gaat erom hoe je je voelt. Ja. Zoals Donald Trump bijvoorbeeld, toen hij geconfronteerd werd met de echte getallen rondom moord op straat en criminaliteit in Amerika, daaruit bleek het was veiliger dan ooit. En toen zei hij, dat doet er niet toe, want het voelt niet zo. En daarom moeten we allerlei dingen doen om geweld tegen te gaan, om immigranten tegen te gaan, om enzovoort.
Ja,
enzovoort, enzovoort.
Want dat snap je wel, hè? We zijn net verkiezingen gepasseerd, bij ons ook. Groot signaal is, mensen zijn ontevreden. Dan wordt er gezegd, die ontevredenheid moet wel ergens vandaan komen. En dan komt er zo'n professor en zegt, het is nog nooit zo veilig geweest en nog nooit zo ongevaarlijk en zo.
Die ontevredenheid komt ook ergens vandaan. Maar die komt niet van de werkelijkheid zoals die is. Dus het aantal moorden enzovoort. En er gebeuren vreselijke dingen in de wereld. Hè. Laat ik daar even duidelijk over zijn. En al die vreselijke dingen die gebeuren. En de mensen die het overkomt, dat is allemaal te veel. Dan moeten we proberen uit te bannen. Hè, dus daar wil ik niks aan afdoen. Ja. Maar de gemiddelde mens, zeker in de westerse wereld, heeft het beter dan ooit. Alleen, je hersenen krijgen voortdurend de signalen dat het helemaal niet goed gaat. Als je kijkt bijvoorbeeld naar terroristische aanslagen. Nieuws, zeg ik altijd, is per definitie iets wat nieuw is. Dus uitzonderlijk. Maar zo wordt het niet gebracht. Je kunt 24 uur live, nou langer nog, dagen achtereen, dezelfde aanslag of hetzelfde geweldsdelict van minuut tot minuut volgen en in de herhaling. En die hersenen zijn niet gewend om dingen te zien die in het verleden zijn gebeurd. Dat is een vrij nieuw medium natuurlijk, hè? Dat wij continu informatie kunnen krijgen van over heel de wereld en ook nog eens continu terwijl je er zelf niet bij bent. Dus die hersenen die krijgen continu signalen, oh, het is verschrikkelijk, het is verschrikkelijk. Wat een geweld en de angst die je voelt, want we hebben diep in de hersenen een systeem, het angstsysteem. Daar grijpt dat meteen op in, dus je voelt je bang. Terwijl er eigenlijk in jouw directe omgeving niets aan de hand is.
Ja, het mooie vond ik wel, de analyse, dat je hersenen op zoek zijn naar drie dingen. Eén daarvan is de waarheid, wat is er echt gebeurd. Maar dat is maar één van de drie.
Ja.
Het andere was, daar hadden we het net over, een goed gevoel.
Ja.
He, je wil op een of andere manier informatie die een goed gevoel heeft. En een verbondenheid met andere mensen.
Ja, ja, er zijn dus drie inderdaad, dat is een theorie, drie dingen die voor ons belangrijk zijn. Realiteit, bij de groep horen en je ego in stand houden. En dat doe je door een goed gevoel te krijgen. Wat jij al weet, jij bent niet dom, nee, jij weet het allemaal. Dus als het iets anders is dan wat jij al weet, kan je het zo afschieten. Je zou denken dat die hersenen vooral gericht zijn op de realiteit. Hè, want daar moet je op aansluiten. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het is belangrijker, en dat is natuurlijk ook belangrijk voor je overleving, dat jij bij de groep hoort. En bij de groep horen, daar doe je vrijwel alles voor. En het is afhankelijk van bij welke groep jij hoort, wat jij doet. Maar zelf herken je dat niet zo. En ik vond het heel interessant om ook te lezen dat ook wetenschappers, journalisten lijden allemaal aan dit soort principes. Het is niet zo dat je denkt, nou, ik ben hoogopgeleid of ik zoek wel informatie. Dit geldt niet voor mij. Nee, dit geldt voor ons allemaal.
Het is toevallig dat u hier zit de week nadat wij verkiezingen hebben gehad. Maar het valt wel slecht wat u nu zegt. Op het moment dat er heel veel mensen extreem hebben gestemd in Vlaanderen, extreem rechts, extreem links, en ook heel veel mensen blanco hebben gestemd, wordt er in de politieke analyse gezegd, dat is een signaal dat we niet mogen negeren. Terwijl wat u zegt, min of meer, is van ja, die mensen die laten zich misleiden door de werking van hun hersenen.
Mag ik daar even wat over?
Ja, natuurlijk.
Ik denk dat je wel gelijk hebt, hoor. Uiteraard heb je gelijk, je hebt ervoor gestudeerd. Maar wat ik wel denk is, stel nou dat we het nog nooit zo goed hebben gehad. Daar ga ik ook van uit. Maar wat je wel ziet in Frankrijk, Nederland, maar ook in België, dat wat je al in Amerika zag, dat mensen die twee banen hebben, het niet meer redden.
Ja.
Dat mensen denken, mijn kinderen, we hebben het goed, maar mijn kinderen gaan het niet beter krijgen dan wij. Die gaan weer omlaag.
Ja, maar
zou dat niet een beetje de angst kunnen zijn?
Ja, ik zeg ook niet dat de angstgevoelens er niet zijn of niet mogen zijn. En ik zeg ook niet dat het alleen maar extreem rechts of extreem links is. Laat ik daar even heel duidelijk over zijn. Mm-hmm. Dit geldt voor iedereen.
Ja,
maar als je naar de echte getallen kijkt, als je kijkt naar websites als Our World in Data bijvoorbeeld, dat is een website van Max Rose, econoom en historicus, en die laat gewoon zien hoeveel doden vallen er op straat, hoeveel mensen komen er om in oorlogen, hoeveel mensen komen er om van de honger, noem maar op, hoe zijn we opgeleid?
Dat wil ik ook niet ontkennen, maar je zit met het probleem dat je die wetenschappelijke waarheid van de hersenbestudeerder, Die klopt, hoe je dat moet rijmen met dat even reële ongenoegen in de samenleving, waarvan je toch niet mag zeggen van dat gaan we negeren, dat zijn mensen die
dat vergissen. Zou ik dus ook nooit zeggen. Ik zou dus ook niet zeggen, je moet dat negeren. Je moet dat net niet negeren.
Dat moet je net begrijpen.
Het boek is ontstaan, onder andere vanuit die onvrede. Het boek is ontstaan vanuit dat zo mensen klaarblijkelijk bepaalde gevoelens hebben en daarop handelen en zich onmachtig voelen. Ja. Want dat is wat heel veel gebeurt. Dat mensen zich echt onmachtig voelen. En het boek laat heel erg zien, waarom voel jij je onmachtig en hoe grijp jij de macht terug?
Ja, het boek is een poging ook om te begrijpen wat geeft je een goed gevoel en wat geeft je een slecht gevoel.
Nou, met name nog, hoe handel jij zo? Hoe kun jij zo weer kennis waarnemen en de omgeving waarnemen, dat jij weer kan handelen op de werkelijkheid?
Ja.
In plaats van uitsluitend te handelen op gevoel. Het gevoelssysteem is een heel oud systeem in de hersenen. Dat is een systeem, heeft altijd ontstaan. En je moet begrijpen hoe de hersenen ontwikkelen. De hersenen zijn niet als een elektronische gadget. Het voldoet niet meer, we doen het weg en dan bouwen we iets nieuws. Nee, zo gaat dat niet met de hersenen. Die hersenen die zijn ontwikkeld over miljoenen jaren heen, laag over laag over laag over laag. En dat betekent dat alle oude krachten van pakweg een miljoen jaar geleden ook nog in je hersenen zitten. En dat gevoelssysteem is een oude kracht, zou je kunnen zeggen. Een hele nuttige kracht, want als jij je hand in het vuur houdt, doet dat pijn. En dat zorgt ervoor dat jij je hand meteen terugtrekt. Dus voor dat soort dingen werkt het heel erg goed. Maar voor foute informatievoorziening werkt het systeem niet goed. Dus het boek gaat erom, jij voelt je bang. Jij bent verslaafd. Jij handelt op gevoel. Jij kan kennis niet goed meer interpreteren. Jij vindt dat alles boven jouw hoofd groeit. Dat er niet meer naar jou geluisterd wordt. Al die dingen. En dan leg ik uit, hoe komt dat? En hoe grijp jij de macht weer terug?
Ja.
Daar komt het op.
Oké, direct bij de oplossing. Eerst even terug naar het gevoel. Wat ik heel mooi vind in het boek is een analyse van wanneer voel je je goed? Wat heb je nodig als mens? Status, erkenning, zekerheid, wat autonomie, het gevoel hebben dat je je eigen leven in de hand hebt, verbondenheid ook met andere mensen en het gevoel hebben dat je rechtvaardig behandeld wordt.
Ja.
Als dat gefrustreerd wordt, door de omstandigheden, door de buitenwereld, door hoe andere mensen naar jou kijken of door je eigen stommiteiten, dan loopt het fout.
Ja,
en dan
klopt.
Krijg je ongelukkige mensen die ontevreden zijn, die op een of andere manier...
Ja, dat is een model van David Rock. En dat model, daarmee kun je, het is een prachtig model, eigenlijk alles aan conflicten enzovoort verklaren. Dus als wij teruggaan naar hoe voel je je in deze tijd, en ik voel mij ontevreden, dan kun je, of ik voel mij ongelukkig of angstig, dan kan je, als je daar tijd voor neemt, eens nadenken, hoe komt dat nou? Wordt er bijvoorbeeld aan mijn status gemorreld? Hè? Ik voelde mij een iemand met een bepaalde positie, en wordt daar op een of andere manier wordt er daaraan gesleuteld? Of ik had heel veel zekerheid. En nu kan ik het niet meer overzien. En mijn zekerheid gaat weg. Als mensen zien en weten dat als je het zo vertaalt, dat je al een stap dichter bij de oplossing komt, in plaats van alleen maar boos te blijven. Ja, alleen maar boos blijven is duw je jezelf in de onmacht.
Ja, ook dus, omgekeerd. Hè? Ook zo kan je naar boze mensen kijken en begrijpen waarom ze boos zijn.
Ja,
zonder daarom te zeggen, oké, dan gaan we de feiten veranderen.
Ja.
Of doen alsof het wel gevaarlijk is.
Ja, maar... Doe het maar eens in je eigen leven. Ik ben het zelf ook gaan doen in mijn eigen leven. Als je een conflict hebt of je voelt jezelf boos over iets, dan is het al heel gauw, er wordt een status gemorreld. Iemand neemt niet zomaar aan wat ik zeg. Of iemand duwt mij in een positie waar ik niet in wil zitten. Of ik weet eigenlijk niet wat hierna komt. Of ik word niet eerlijk behandeld. Als je niet eerlijk behandeld wordt, ga je hakken meteen in het zand. Ga je meteen, of je gaat heel erg extern uiten, agressief. Of je gaat net helemaal in je schulp kruipen. Op het moment dat je dat begrijpt, dan gaat eigenlijk de angel er al uit. Dan denk je, wat ben ik kleinzielig bezig. Kan je van jezelf denken. Of je denkt, ik moet die ander ook zo niet behandelen. Ik ben ook schandalig bezig. Nou, dat zijn al, is nog niet helemaal de oplossing.
Ja.
Maar er zijn wel al de eerste stappen.
En dat is dus aards moeilijk, hè? Want je hersenen werken voortdurend tegen.
Inderdaad, dat is het eigenlijk. En daar moeten we toch ook een beetje de lol van inzien. He, ik begin het boek met te zeggen, dat heb je in het begin al gezegd, van de eerste hoofdstukken die gaan jou een ongemakkelijk gevoel geven. En ik leg uit dat dat komt omdat jij je ego probeert te beschermen. En dan denk je, ik ga dit helemaal niet lezen, dit boek is helemaal niet over mij, enzovoort.
Ja, al die anderen zijn dommerikken, maar ik niet.
Ja, daar ga je dan denken, inderdaad. En wat weet zij nou?
Hoe zit Corinne?
Ja, inderdaad. Wat weet zij nou eenmaal? Maar dan gaandeweg, de eerste drie hoofdstukken, die gebruik ik, die zijn een beetje grappig. Want in de eerste drie hoofdstukken ben ik een soort magician. Een soort goochelaar die je dingen laat zien die er niet zijn. Dingen laat denken die heel absurd zijn.
Het begint
zijn.
Met klassieke visuele trucjes. Hè? Van je ziet dingen fout, je denkt dat,
klopt.
Dat soort visuele grapjes, het internet staat vol mee.
Ja.
Maar die je toch tonen, je ziet iets wat je niet ziet.
Er staan afbeeldingen in het boek.
Ja, prentjes bijvoorbeeld. Ken je dat van twee lijntjes en dan moet je raden welke de langste is van de twee?
Dat soort van gezichtsbedrog.
Dat soort dingen. Of de vaas die tegelijk twee gezichten is. En
nog sterker, je kijkt naar het plaatje en dan naar een wit vlak ernaast en dan zie je een heel ander nabeeld, noemen we dat.
Ja.
Of ik laat jou logische gevolgen trekken uit verschillende zinnen en dan voelt dat ongemakkelijk, omdat het ingaat tegen wat je al weet. Nou, allemaal dat soort dingen. Heel grappig eigenlijk, waar je om kan lachen.
Ja.
Of ik doe voorbeelden waardoor je een intuïtief antwoord geeft en dat is fout. En dan moet je echt daarna heel lang denken van, hoe kan dat nou?
Wat ook een hele toffe is, er zitten hoe ga ik het omschrijven, moeilijke vraagstukken in. Echt heel, heel moeilijke, waar je denkt van, daar moet ik toch een halve dag voor gaan zitten. En dan blijkt het niet te gaan om het oplossen van het vraagstuk, maar om, heb je zin om eraan te beginnen? Of denk je, zoals ik, veel te moeilijk.
Ja, inderdaad.
Over.
Dat geeft al meteen aan, dat is ergens in het begin in het boek, wil ik je laten voelen, Hey, je hebt helemaal geen zin in denken. Je wil niet eens nadenken. Je bent zo gewend in deze maatschappij dat alles snel gaat.
Geef mij gewoon het antwoord.
Geef mij gewoon het antwoord. Ik wil meteen bevrediging in mijn genotsysteem. Want je hebt ook een genotsysteem in de hersenen. En dat wordt niet bevredigd door nadenken, klaarblijkelijk. En dat is een beetje gek. Want je hersenen zijn natuurlijk vooral ook gericht in een moeilijke maatschappij. Wij leven in een datamaatschappij. Leefden wij in een ander soort maatschappij, was het allemaal niet zo erg. Maar onze maatschappij is een informatiemaatschappij. En als jij niet nadenkt, doet een ander het voor je. Ja. En die koudt het wel voor.
Ja, ja. En als je ergens wil raken of niet bedrogen wilt worden, dan ga je toch moeten nadenken.
Je gaat moeten nadenken. Je gaat moeten nazoeken bepaalde dingen. En weet je wat het is? Eigenlijk moet je daar gewoon weer plezier in krijgen. Ik neem als het voorbeeld van een kind dat van kruipen naar lopen gaat. He, een kind kruipt en die bedenkt niet ineens, nou, vandaag ga ik eens proberen te lopen. Nee, die gaat gewoon lopen. En die valt 1000 keer. En 1000 keer, het maakt hem niet uit. Hij blijft er energie in stoppen, hij gaat lopen. Hoewel die ook ergens zou kunnen denken, weet je wat, dat lopen is niks voor mij.
Dat is veel te moeilijk.
Ik blijf kruipen, ja. Weet je wat. Echt, ik kom daar ook best wel ver mee. Maar uiteindelijk red je het kruipend niet in deze wereld. En als we dan volwassen zijn, dan doen we ineens of we het kruipen ons alles brengt. Dan zijn we niet meer nieuwsgierig. Dan brengen we geen energie meer op om ons te ontwikkelen. Om aan te passen aan die maatschappij. En dat is eigenlijk jammer.
Ja. Dus eigenlijk had ik moeten zeggen, er staan in het boek geen moeilijke vraagstukken, maar er staan uitdagende vraagstukken.
Inderdaad.
Er staan leuke, spannende.
Ja, die je ontwikkelen. Ja. Die je doen nadenken. Die nieuwe netwerken vormen in je hersenen, waardoor je als je de volgende keer weer zoiets tegenkomt, het wel makkelijker wordt. Ja. Want dat is het mooie aan de hersenen. Op het moment dat je ze traint, op het moment dat je hebt leren lopen, ja, dan is lopen niet meer moeilijk.
Nee.
En daar moeten we net naartoe. Je zei net van, dus kunnen we in een mensenleven ontwikkelen? Ja, dat kunnen we. Alleen, we moeten er iets voor doen.
Ja. Ja. Het grappige is, terwijl u het zegt, maar ik weet niet, misschien heb ik erover gelezen in een boek, maar voor sport is dat wel aanvaard.
Ja.
Iedereen sport keihard en lopen en fietsen en afzien. Vindt mijn normaalste zaak van de wereld, wordt bewonderd door alles en iedereen.
Ja.
Maar als iemand zegt, man, ik heb moeilijke wiskundige vraagstukken gemaakt dit weekend, dan vraagt iedereen,
hallo,
wat is het probleem?
Het was mooi weer, wat heb je gedaan? Ja, inderdaad. Ja. Nou, en daar moeten we vanaf. Want nogmaals, in de maatschappij waar informatie zo belangrijk is, waar eigenlijk alle belangrijke beslissingen die je maakt op informatie gebaseerd zijn, of het nou je hypotheek is, of wat je wil gaan doen, of hoe je auto gerepareerd wordt, want die zijn ook niet meer zo dat je iets moet aanschroeven enzovoort. Noem het op. Alles is gebaseerd op informatie. Op wie je stemt, bijvoorbeeld. En dan kan je niet alleen maar meer uitgaan van, ja, maar dit stond op Facebook, of die zei dat, dus ik denk wel dat het waar is. Zo werkt het niet meer.
Kennis is macht, staat er ergens in.
Kennis is absolute macht.
Weten we van wie het komt, die uitspraak?
Science is potentia. Ja.
Ja?
Ja, het is niet helemaal duidelijk van wie het komt.
Nee, precies. Hè? Ja. Ja, ik dacht, van nu gaan we het weten.
Ja. Maar zei het in het Latijn? Of...
Ja,
de oorsprong. Dus, ja. Maar we weten niet.
Maar het is wel waar, hè?
Ja, het is absoluut waar. Je ziet het ook aan wie zijn de machtigen in deze wereld. Dat zijn de mensen die met de data goed omgaan. Dat zijn niet weer de mensen met de grootste spierballen. Dat zijn de mensen die invloed uit kunnen oefenen via informatie.
Ja.
En ons daar massaal mee kunnen bereiken. Want dat is natuurlijk iets anders. Vroeger, en dan spreek ik nog over mijn eigen vroeger, dan fietste je naar de bibliotheek en dan haalde je een boek en wat in dat boek stond was waar. En als het uitgeleend was, kon een ander het niet lezen. Zo werkt het niet meer. Hè? Als je iets wil zeggen of iets vindt of iets weet, dan kan je het oneindig verspreiden over heel de wereld naar iedereen. Dus de maatschappij van vandaag heeft niet alleen uitdagingen, namelijk fake news bijvoorbeeld, maar het heeft ook ongelooflijk veel kansen. Je kunt heel veel goede kennis en data krijgen. Alleen moet je je zetten over dat je ego soms misschien een beetje gekrenkt wordt omdat jij het nog niet wist. En ook over de smeuïgheid van de koppen en dan stoppen met lezen.
Ja.
Ook dat werkt.
Dus je moet moeite doen om dingen te ontdekken. Ze zijn er wel, maar je moet toch wel wat moeite doen. En de kans bestaat dat je dingen ontdekt die je helemaal niet had willen ontdekken.
Inderdaad.
Helemaal tegen je eigen wereldbeeld.
Absoluut.
Koen, heb je het gevoel dat het gaat lukken?
Ik ga mijn best doen.
Kijk, voilà. Daar begint het mee. Hersenhack, zo heet het boek van professor Margriet Sitskoorn. Dank je wel. Interne keuken.